Is de laatste studie uit de serie Pijlen uit de Duisternis. En dan de volgende keer wil ik gaan spreken over stress en burn-out in het licht van de Bijbel, Bijbelse remedies. Maar vandaag wil ik het nog een keer hebben over een pijl, dus de vijfde zeg ik al. Dus dan hebben we zeker 6 of 7 pijlen behandeld. En voor degenen die dat willen, die kunnen met me opslaan. Spreuken 12, Spreuken 12, vers 17 tot en met 20. Spreuken 12... En dan vanaf vers 17 en tot en met 20. En de subtitel is Leugen, de succesvolste pijl. Leugen, de succesvolste pijl. En we lezen daar. Wie waarheid spreekt, deelt mee wat recht is. Maar een leugenachtige getuige bedrog. Er zijn er wier gepraat werkt als dolksteken, maar de tong der wijzen brengt genezing aan. Een waarachtige lip bestaat voor altijd, maar een leugenachtige tong slechts voor een ogenblik. Bedrog is in het hart van wie kwaad smede, maar voor wie tot vrede raden is er vreugde. Wie waarheid spreekt, deelt mee wat recht is, maar een leugenachtige getuige bedrog. Vanaf de dageraad van de mensen, vanaf het prille begin, voeren gevallen wezens strijd tegen God. Niet direct tegen God. Want het is onmogelijk. God strijdt niet. God wint alleen. God hoeft niet te strijden. God is zo groot. Laat nooit een misvatting bij u ontstaan dat er een strijd is tussen God en Satan. God hoeft niet te strijden met Satan. En hij is weg. Hij laat hem bestaan. Maar er is, we praten van, er is geen vergelijking tussen die twee. God is oneindig groot. Maar deze wezens, deze gevallen wezens, kunnen niet tegen God strijden, want ze komen niet eens in zijn buurt, maar ze strijden wel. En op God hebben ze geen grip, maar ze hebben wel grip op een andere groep wezens, de mens. Daar hebben ze grip op. En goed ook. En die worden aangevallen. Want hoeveel ouders weten er dat je kwetsbaarder nog bent in het aanval op je kind dan op jezelf? En dat is dan ook wat ze doen. Aanvallen vinden plaats op de mens, dat unieke wezen, de kroon der schepping. De mens zoals u en ik, we liggen onder vuur. Daar hebben ze grip op. Niet op God, maar op de mens. Jezus zou later ook zeggen tegen Petrus, toen er een pijl van Satan uit de mond van Petrus kwam. Petrus was geen Satan, maar er kwam een pijl. Toen Jezus zei dat hij moest sterven en lijden. Toen vermaande Petrus hem en zei, dat verhoede God, dat gaat niet gebeuren. En toen zei Jezus, ga achter mij Satan. Hij wist waar die woorden vandaan kwamen. Jezus had onderscheidingsvermogen. En toen zei hij dit, je bent niet bedacht op de dingen van God, maar wel op die van de mensen. Ze zijn bedacht op ons. En als wij niet in gehoorzaamheid leven en in de zalving van de Heilige Geest, zijn we een speelbal. We zijn een speelbal. En dan kunnen we wel zeggen, ja, maar ik heb theologie gestudeerd. Dat zegt niets, ik heb ook theologie gestudeerd. Dat is helemaal geen garantie. Is geen bescherming. Ja, maar ik heb de Bijbel op mijn nachtkastje liggen. Nou, fijn voor je, maar het is geen bescherming. Het is geen bescherming. Je moet de kracht van God hebben, dat is de Heilige Geest. Je moet in gehoorzaamheid leven. Je bent bedacht op de dingen van, niet bedacht op de dingen van God, zegt Jezus tegen Satan, maar op die der mensen. Nou, de pijl die we vandaag gaan behandelen is, en die uit de duisternis komt, is de onbetwiste nummer 1 in de top 10 van geestelijke pijlen. Het is de absolute nummer 1 pijl. Dat is de leugen. De leugen. Geen pijl uit de duisternis heeft grotere schade aangericht, direct en indirect, in de mensheid. In de kerk, maar ook in de hele mensheid. Geen pijl heeft grotere schade aangericht dan de leugen. En de eerste pijl werd al afgeschoten in de volmaakte tuin, in de volmaakte werkelijkheid, in het denken van Eva. En die pijl nam Adam mee. De leugen dat God niet wilde dat de mens net zo intelligent en machtig zou worden als hij en dat hij hen daarom onder de duim wilde houden. Een leugen en ze trapte erin. Nou, de bron van de leugen, er zijn twee bronnen van leugen, twee. Meer kan ik me niet bedenken. Eén is Satan, hij is de bron van leugen. Maar ook de gevallen mens met zijn arglistig hart is een bron van leugen. Niet elke leugen kunnen we toeschrijven aan een demon. Misschien komen de meesten wel zelf uit onszelf voort. Maar de oerbron van alle leugen is Satan. Hoor maar wat Jezus zegt. De oerbron van elke leugen is Satan. Jezus heeft een discussie met zijn opponenten weer. En hij verbaast zich ergens, maar ook weer niet, want hij heeft geestelijk inzicht. En dan stelt hij een retorische vraag. En dan zegt hij tegen zijn opponenten, zijn tegenstanders, dan zegt hij dit. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? En dan zegt hij het volgende. Omdat u mijn woord niet kunt horen, want u hebt de duivel tot vader en u wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin en hij staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Dat is interessant. Jezus zegt, waarom begrijp je niet? Waarom versta je nou niet wat ik tegen je zeg? Maar hij wist het wel. Hij zei, je kunt het niet verstaan, want je hebt de duivel als vader. En die krijg je niet zomaar als vader hoor, de duivel. Dat heeft met je hart te maken. En je wilt de begeerte van je vader doen. En wat was de begeerte van de vader? Liegen, stelen, bedriegen en slachten. Dat is de taakomschrijving. Verder noemt Jezus hem nog een leugenaar en de vader van de leugen. Dus de vader van de leugen wil zeggen, hij heeft de leugen verwekt. De leugen komt uit Satan. Hij heeft het verwekt. En dat verklaart voor een groot deel de situatie op onze wereld, op onze aarde. Luister goed naar deze drie punten. Hoe noemt Jezus Satan? De overste van deze wereld. Valt niet over te twisten. Als Jezus verzocht wordt, we kunnen het lezen in Matthäus 4, Lucas 4. Op een bepaald moment biedt Satan hem alle koninkrijken van de wereld aan. En wat zegt Jezus? Haha, die is lekker. Hij geeft me een sigaar uit eigen doos. Je wil me iets geven waar je... Hij kon die dingen aan Jezus geven. Hij is de overste van deze wereld. Hij heeft niet alle macht. Jezus heeft alle macht. Maar hij is de overste van deze wereld. Jezus noemt hem de overste van deze wereld. Ik wil dat we dit verstaan. En dan twee, hij is de vader van de leugen. Dat is het tweede belangrijke punt. Dus de overste van deze wereld, die niet alle macht heeft, want dat heeft Jezus. Want Satan is een zetbaas. Is de vader van de leugen. Geen wonder dat koningin Beatrix, toen ze nog koning was, zei, de leugen regeert. Waarom zeg ik dit? Omdat wij vaak aangevallen worden met de argumentatie, als God bestaat, hè? Kijk eens naar de wereld. Waar is God? Dan kunnen we dit uitleggen. De Bijbel zegt duidelijk, Satan is de overste van de wereld. Hij heeft niet alle macht, hij heeft geen macht over ons, anders was ik al dood geweest. Maar hij heeft wel invloed op de ongelovigen. Hij heeft een gelimiteerde macht. Hij is de overste van deze wereld. Hij is de vader van de leugen. En daarom staat de wereld bol van leugens. Noem alle grote namen in de wereldpolitiek. En wie van jullie durft zijn handen in het vuur te steken, ook maar van één van die namen, dat ze zonder leugen en bedrog zijn? Ik zou het niet doen. Want je zit bij Beverwijk in het brandwondencentrum. Hoe mooi ze het ook brengen. Als je naar Poetin kijkt. En je bent een beetje naïef. Dan denk je, wat een lieve man. Ik wou dat mijn schoonvader was, bij wijze van spreken. Zo aardig. Bij sportevenementen is hij erbij. Hij lacht vriendelijk. Hij dolt met de atleten. Hij is leuk naar de journalisten, vooral van het Westen. Maar ondertussen laat hij rustig mensen uit de weg ruimen. En we hoeven niet alleen naar Rusland te wijzen, we kunnen naar China wijzen, we kunnen naar eigenlijk elk land, zelfs naar onze regering kunnen we wijzen. Alleen die zijn nog niet zo rigide. Wij zijn nog een beetje uit de tijd van Zwiebertje. Maar een beetje land, dat laat zijn tegenstanders uit de weg ruimen. Beetje land. Mensen, de wereld zit vol met leugens. Echt waar. En dit verklaart het. Satan is de vader van de leugen. Weet je hoe die legers komen? Die leugens komen? Ik heb hier geschreven, de bron van leugen vindt beddingen in ons arglistig hart. Daar begint het. De bron van leugen, Satan, de demonische dimensie, vindt beddingen in ons arglistig hart. Daar stroomt de leugen in. En dat komt in ons hart. En wij verspreiden die leugen als een baksel, als een bacterie. We verspreiden die leugen. En zo houdt Satan grip op de mensheid, met leugens. Maar laten we ons niet vergissen, de leugen wordt overal gevonden, ook in de kerk. Ook in onze levens. Maar het hoeft niet zo te blijven, want er is iemand die ons kan vrijmaken. En ik ben al vrijgemaakt door genade. En wij kunnen vrijgemaakt worden. We hebben de leugen niet nodig om te overleven. Of om staande te blijven in deze wereld. Dat is ook weer een van de leugens. Je hebt de leugen nodig om staande te blijven. En moet je kijken hoe dat verdedigd wordt, liegen. Iedereen doet het. Iedereen doet het. Oh, dus dat is je legitimatie. Iedereen doet het, dus ik doe het ook. Dat is de ethiek van de goddelozen. Want ze hebben niets om aan te refereren. Goed en kwaad bestaat niet. Het is een middel geworden om te overleven. En weet u wanneer de kracht van de leugen ontstaat? Wanneer ontstaat de kracht van de leugen? Wanneer kan de leugen invloed uitoefenen? Als het voordeel boven de waarheid wordt gesteld. Als dit de waarheid is, maar wij vinden voordeel belangrijker, dan gaat het scheef. En overal kiezen we voordeel boven waarheid. David niet, David had een andere houding. Hij zegt, heeft iemand tot zijn schade gezworen? Hij verandert het niet. Jezus zou later zeggen, je ja is ja en je nee is nee. Waarheid is belangrijk. En eigenlijk zouden we sowieso een hekel aan de leugen moeten hebben. Als we weten dat Satan de vader van de leugen is, dan zouden wij als kinderen Gods de leugen moeten haten. Maar het blijft niet bij leugens. Leugens zijn het begin. Maar er komen in het vervolg, in het kielzog van die leugenpijlen, komen andere pijlen. En ik ga een klein stukje geschiedenis met u delen. U hoeft het niet op te zoeken, maar degene die dat willen kunnen noteren. 1 Koningen 21 vers 1 tot en met 29. Dan zien we de dodelijke werking van leugengeesten. En geesten, er bestaan leugengeesten, geloof me, ze bestaan. Wij hebben onze leugens als mensen, we hebben heel veel leugens, maar er bestaan ook leugengeesten. Dat is een ander verhaal. Nou, het gaat over koning Achab. Koning Achab, het rijk van Israël was verdeeld inmiddels. Je had 2 stammen, Juda en Benjamin, en je had het 10-stammenrijk in het noorden. Samaria was de hoofdstad en daar was koning Achab, hij was koning. Maar vlak na zijn paleis was een prachtige wijngaard, die was van Nabot. En Achab die dacht op een dag van, oh dat is wel een heel mooi stuk grond. En ik heb nog een moestuin nodig en het ligt vlak bij mijn paleis. Dus hij ging naar Nabot en hij zei tegen Nabot, hij zegt, Nabot, ik wil graag jouw wijngaard hebben, wat wil je ervoor hebben? Ik kan je een mooiere wijngaard ervoor teruggeven, een grotere. Ik kan ook betalen in geld. What's the deal? Maar hij had buiten de waard omgerekend, want Nabot was emotioneel gebonden aan die grond. Hij zei, nee, dat heb ik van mijn vader geërfd. Dat is een erfstuk, dat wil ik in de familie houden, dus ik verkoop het niet. Dus Achab, hij had al zo'n gezicht, maar nu had hij helemaal zo'n gezicht. En hij gaat naar zijn paleis en hij is boos. En geesten, hoor goed, geesten observeren. Dan bedoel ik niet mensen, geesten observeren. Ze zien en ze werken erop in. En de geesten in Jezebel, want zij was een medium, ze was echt een heks, die zagen direct, er is iets met Achab. En ze zagen ook een kans. En die zebel zei tegen Agab, wat is er met je? Je kijkt zo chagrijnig. Ik weet niet of ze dat zei hoor, maar het viel haar op. En dan zegt Agab, ja zo en zo, ik wil een stuk land, ik wil een moestuin maken. Maar Nabot, die wil het niet met me ruilen voor land en die wil het ook niet verkopen. En dan hoor je de spot. De geest van Jezebel is een spotter. Ze spot, jij bent nog eens een koning. Ik zou het ook op z'n Amsterdams kunnen zeggen, maar dat is niet netjes in het huis van de Heer. Jij bent nog eens een koning. Laat mij maar. En ze schrijft brieven onder de naam van Agab. Ze laat die brieven verzegelen. Ze laat alle oudsten komen. Ze laat de edelen komen uit Samaria. Ze nodigt ook Nabot uit. En ze houden een soort van vergadering. En er worden 2 leugenaars ingehuurd. 2. Met valse getuigen. En die staan op een gegeven moment op en die zeggen, Nabot heeft God en de koning vaarwel gezegd. Eigenlijk verraad, hè? Als je de koning vaarwel zegt, is een vorm van verraad. En God. Die heks geloofde niet eens in God, want zij was de beschermvrouw van die Baalpriesters en de Astartes. Maar nu kan ze God even gebruiken. 2 getuigen, omdat de Bijbel leert dat er 2 getuigen nodig zijn om een zaak te beslechten. En op valse beschuldiging wordt Nabot gestenigd. Zo werkt de leugen. Zo werkt de vader van de leugen. Hij was niet alleen een leugenaar, zegt Jezus, maar een mensenmoordenaar van de beginnen. Hij is gekomen om te stelen, te slachten en te verdelgen. Zijn Agab en Isebel er goed vanaf gekomen? Nee. Op aarde niet, maar in de eeuwigheid ook niet. Het is niet het einde van dit verhaal. Maar zo werkt de leugen. En ik heb geschreven hier, dit verhaal van Agab, Nabot en Isebel staat niet op zichzelf. Een overgroot deel van de mensheid wordt door dit principe beheerst. Kijk maar om je heen. En zo worden we in slavernij gehouden. Want Jezus leert namelijk, een ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Als je liegt, als dat je een bolwerk hebt van leugens, als liegen in je gereedschapkist zit, ben je een slaaf. Voor veel mensen die niet in God geloven, is het ook ethisch niet verkeerd. Want wat is ethiek? Vertel me maar, wat is integer als er geen God bestaat? Bestaat er niks zoiets als integer? Er bestaat alleen maar sterk genoeg, slim genoeg, gemeen genoeg, hard genoeg. Het is toch niks anders? Wie kan mij vertellen, als God niet bestaat, als wij een oprisping zijn, een boer van het universum, een uit de hand gelopen boer, wat verkeerd is en wat goed? Wie kan mij het verschil uitleggen? Wat een dictator doet in het Midden-Oosten of in Zuid-Amerika of waar ook, op bloedige wijze, en een nonnetje of een zuster of een evangelist op het zendingsveld. Wie zegt me wat goed is en wat kwaad? Wie kan er antwoord op geven? Zonder God? Niemand. Het is allebei even zinloos. Want we gaan toch dood. En als dood dood is, laten we eten en drinken, zegt Paulus. Want morgen zijn we dood. Heeft niets echt blijvende waarde. En dat is hoe een groot deel van de wereld denkt. En daarom opereert een groot deel van de wereld in de leugen. Want dood is dood. Hoef ik me niet meer druk te maken. Ja, dat dacht je maar. De Bijbel leert iets anders. En dat is de kracht van de leugen. De grote leugen, er is geen God. De grote leugen, goed en kwaad bestaan eigenlijk niet. De grote leugen, er bestaat niet zoiets als een absolute waarheid. Dat is lekker, hè? Gaan we relativeren. Houdt Henk me aan, Henk werkt bij de politie als vrijwilliger, houdt me aan. En zegt, ja, Jan, spijt me, je bent mijn broeder in de Heer, maar je reed toch te hard. Ik zeg, wie zegt dat? En dan komt Henk met zijn boekje. Nou, hier staat het, maximum snelheid, dat is het bord. Je ging 50 kilometer te hard. Ja, maar dat staat in een boekje. Wat heb ik met het boekje te maken? Ja, toch? We staan in de rechtszaal, de rechter met zijn hamer. Veroordeelt je, om wat voor reden ook. Je pakt die hamer, je loopt naar hem toe, je slaat hem boven op zijn hoofd. Nou, dat gaat niet, want dat is bewaking. Niet doen, hè, niet doen, hè. Maar bewijzen van spreken, bewijzen van spreken. Want als je een dictator bent, of je hebt een coup, dan zeg je, wacht even meneer de rechter, over een week kom ik bij u terug als ik een staatsgreep heb gepleegd. En dan heb ik een hamer. Snap je het? We moeten dit echt proeven. Hè? Want we houden alleen nog maar de strijd van de sterkste over. Of de slimste, de gemeenste. Want het wereldbeeld is zo. En het wereldbeeld maakt dat we zo handelen. Jezus zegt, en ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Dus ook de leugengeesten zijn slaven van zonde. Mensen die constant liegen en bedriegen, zijn een slaaf van de zonde. Maar hij zegt nog iets. Maar de slaaf blijft niet eeuwig in het huis. De slaaf gaat het huis een keer verlaten. De zoon en de dochter van God blijven eeuwig. Dat heeft met de eeuwigheid te maken. Isabel had de macht. Agab had de macht om met leugen Nabot te doden. Maar Agab blijft niet eeuwig in het huis. En Isabel ook niet. Isabel kwam vreselijk aan haar einde. En Agab en Isabel, ik zou niet graag met ze ruilen. Nou, hoe doven wij de pijlen van de leugen? Dat is heel belangrijk, want ze komen op ons af en erger nog, soms komen ze ook uit onze mond. Nou, hier moeten we allereerst mee afrekenen. Pijlen van leugen die uit onze eigen mond komen. Breek ze. Wees opmerkzaam. En het ligt zo op de loer in bepaalde momenten dat je denkt, oh, dat komt helemaal niet goed uit. Hoe kan ik... En je bedenkt een leugen. Is niet nodig. Is niet nodig. Het is begrijpelijk, want vaak wordt eerlijkheid niet altijd gewaardeerd. Als ik iets kapot gemaakt had en mijn vader die vroeg of ik dat gedaan had en ik was eerlijk. Nee, het is niet mijn portemonnee. En als ik zei nee, ik kon goed toneelspelen. Ik zou niet weten. Kwam ik goed weg. Maar het was wel een leugen. En zo worden mensen ook eigenlijk geconditioneerd natuurlijk. En denken we dat voordeel boven waarheid. Hè? Nou, we kennen allemaal de geestelijke wapenrusting. Ik ga het niet helemaal behandelen. Of de meesten van ons kennen die geestelijke wapenrusting. Maar er zijn drie punten die we nodig hebben tegen de pijlen van de leugen. Natuurlijk het schild van het geloof. Natuurlijk het zwaard van de geest. Maar bovenal... de riem van de waarheid. En weet u waarom er zoveel leugen is? De riem van de waarheid knelt. De riem van de waarheid knelt vanwege het vlees. En dan bedoel ik vlees in de Bijbelse zin van het woord. De riem knelt. Zit veel te strak. We maken hem los. We gooien hem weg. Want ons vlees... wil die waarheid niet voelen. En dan zijn alle grenzen weg. Weg ethiek. We liegen en bedriegen en worden bedrogen. Wat een wereld. Een wereld waarin je wordt belogen en bedrogen en waarin jij liegt en bedriegt. Wat een verschrikkelijke wereld. Maar dat gaat, het neemt epidemische vormen aan. Ik heb dingen meegemaakt, ook in transacties, met heel veel geld voor ons, heel veel geld, als gewone eenvoudige mensen. En ik heb mensen zien liegen met een stalen gezicht. De leugen kwam uit en ze verblikten of verbloosten niet. Het was net of ze een fruitvliegje uit het oog wreven zo. Terwijl er een 100% leugen had plaatsgevonden. Ik zou me rot schamen. Maar die persoon niet. Leugen is geaccepteerd. In hele culturen wordt de leugen geaccepteerd. Als het de zaak dient, mag je liegen. Maar dat is lekker. Als het de zaak dient, als het voor de zaak is, mag je liegen. Nou, ga er maar aan staan. Ik heb het al gezegd, er is een struggle for life. Mensen kiezen voordeel boven waarheid. Kan mij die waarheid schelen? Wat word ik er beter van? Ja, maar die meisjes, sommigen zijn nog niet ouder dan 15 en je verhandelt ze als vee. Kan mij het schelen? Ik verdien er toch aan? Voordeel boven waarheid. Dit zijn extreme voorbeelden, vergis je niet. Want het gaat van kwaad tot erger. De grens wordt nu hier overschreden en dan daar. Ik zeg, iedere 10 jaar overschrijden we weer een ethische grens. En als het zout zijn kracht verliest, als de kerk de invloed van Gods woord, Gods geest nog meer afneemt, dan misschien, je moet niet gek opkijken dat er over 30 jaar, dan zeggen ze, meneer Jansen, ik hoop niet dat hier mensen Jansen heten, meneer Jansen, u bent nu 70 jaar, dank u wel voor uw aandeel in de samenleving. Heeft u nog een wens? Nou, dan vul je die in. En meneer Jansen weet al wat er komt. Hier is een pil. Want hij is 70, hij moet weg. Wij denken, dat is ondenkbaar. Mensen, niks is ondenkbaar. Ik kan nog veel verschrikkelijkere voorbeelden aanhalen die gaan gebeuren als het zout zijn kracht verliest. Weet u waarom Jezus gekruisigd werd? Los van het feit dat hij stierf voor onze zonden en dat hij in onze plaats ging staan. Omdat groepen kozen voordeel boven waarheid. Wat dachten de leiders van Israël? Hij neemt ons onze plaats af. Lees maar Johannes 11 of Johannes 12. Hij neemt onze plaats af. Ons volk. Want iedereen liep achter Jezus aan. Ons volk. Ze dachten in bezit. De hele wereld loopt hem na. En onze invloed bij de Romeinen, die raken we ook nog kwijt. We moeten hem om zeep helpen. Voordeel boven waarheid. Hun positie vonden ze belangrijker dan het leven van Jezus. Wat dacht Pilatus? Oeps, wordt nu wel, ze gaan me beschuldigen van landverraad. Want ze zeggen, als je hem loslaat, hij zegt dat hij de koning van de Joden is, als je hem loslaat, dan laat je een opstandeling los, dan ben je geen vriend van de keizer. Pilatus dacht, oh, dat moet ik niet hebben. Straks brieft iemand door van dat ik samen zweer met een Joods oproerkraaier. Nou, waar is een gouden schaal water, gauw mijn handen wassen, ik vind geen schuld in hem, maar voordeel boven waarheid. Dat is de wereld waarin we leven. Want Pilatus is niet uniek. De leiders van Israël waren niet uniek. Ze zitten overal. Sterker nog, van tijd tot tijd zitten ze ook in onszelf. En dat moeten we aanpakken. Maar Jezus overwon, gelukkig, we hebben het gezongen, hij overwon. Waarom? Door het woord van de waarheid. De Bijbel is de waarheid. Hij gebruikte dat woord in de verzoeking van de woestijn. Hij overwon door de geest van de waarheid. De Heilige Geest wordt genoemd de geest der waarheid. En in die kracht kunnen we de leugen weerstaan. De Heilige Geest motiveert ons om niet te liegen. De Heilige Geest is de geest van de waarheid. En Jezus was de personificatie van de waarheid. Zoals Satan de vader van de leugen is, zo is Jezus niet de vader van de waarheid. Hij is de waarheid. En die waarheid kunnen we verstaan. Want Jezus heeft een mond. En als we hem echt verstaan en we handelen naar zijn woorden, dan maakt hij ons vrij. We kunnen deze kerk vullen met mensen die ik ken, die door de waarheid van het evangelie zijn vrijgemaakt van allerlei verslavingen, maar dan ook allerlei verslavingen. Gebondenheden, inclusief geen verslaving, maar vastzittend in de macht van gewoonte of van vooroordelen. Jezus maakt vrij als je hem verstaat. Ik heb geschreven, het Westen en vooral Europa heeft zijn keuze al gemaakt. Voordeel boven waarheid. Voordeel, weg met de waarheid. God wordt weggedrukt uit Europa. Satan is zo overtuigd van zijn zaak en van de naïviteit van de leiders in Europa, dat hij zijn geurvlag heeft geplaatst in Straatsburg. Ik ken allemaal het boekje of de veelal van Hathaway. Maar ook andere predikers hebben opgemerkt, daar staat de toren van Babel, een nabootsing van de toren van Babel in Straatsburg, met de tekst, wat zij niet konden, maken wij af. En we weten dat God toen die torenbouw heeft gestopt, omdat het een eenheid is buiten God om. Satan is een naaper, hè? Satan wordt genoemd de aap van God. Hij weet dat God een duizendjarig rijk gaat stichten met Jezus, bij de wederkomst van Jezus. Wie wilde er nog meer een duizendjarig rijk? Hitler? Want hij is de aap van God. En de vader der leugen. Europa heeft zijn keus gemaakt. En ik heb gezegd dat Europa de waarheid boven de leugen kiest. Want er zijn vieze spelletjes hoor in de politiek. He? Het is, als je echt geestelijk onderscheidingsvermogen hebt, dan walg je van wat je ziet en onderscheidt. Het is walgelijk, het is oneerlijk, het is smerig en allemaal achter een façade van fatsoen. Dan komen ze weer in hun keurige pakken, met hun dure auto's, flits flits, met hun semi-hartelijkheid naar elkaar, met hun grote mooie woorden over eenheid en welzijn, en maar ondertussen. Oh, je durft veel te zeggen, ja, durf ik. Want ik leef al langer op de wereld. God wordt systematisch genegeerd. Hij verdwijnt uit Europa. Hij wordt weggedrukt. Er is een enorme christenvervolging. Ik wil het toch genoemd hebben. Enorm. Er vallen, ik weet niet hoeveel christenen jaarlijks. In de duizendtallen. Ze vallen. Hoe vaak haalt het journaal? Nooit. Waarom niet? Omdat die draak ook voor een groot deel de media beheerst. Ik ken getuigenissen van sportmensen, grote kampioenen op hun veld. En die getuigden van Jezus voor de televisie in ene voep, was het beeld weg. En niet één keer. Denk niet dat we paranoia zijn. We strijden niet tegen bloed en vlees. Ik zal nooit vergeten een verslaggever. En er stonden een aantal mensen en dat was een neutrale, seculiere groep mensen. En er stond een man bij en toen zei die mevrouw, ik weet niet eens meer in welke context, dat lijkt wel op de Heilige Geest. En die man die verstarde helemaal, alsof hij een shot kreeg, een mes in zijn lichaam. Dat was een spirit die reageerde op de naam van de Heilige Geest. Mensen gaan manifesteren. Ik heb het al eens een paar keer meegemaakt. Dan voelen ze die geest in je, dan zeg je niets, je kijkt niet boos, je hebt niet de verkeerde clubdas om je nek, je bent neutraal, maar die geest herken je en gaan manifesteren, dreigen, sissen, blaffen. Knettergek, maar het bestaat. Maar Europa heeft zijn keus gemaakt. En hoe kunnen wij staande blijven? Ik zeg alleen met de wapenrusting, met het schild van geloof. Als je geloof hebt, vertrouwen, dan kun je die brandende pijlen toch opvangen. Dus we moeten werken aan ons geloof. Kun je geloof toenemen? Ja. Hoe? Door bezig te zijn met het woord, door kennis van het woord. Als ik geen kennis van het woord had, was ik al lang gestopt. Maar juist omdat ik die kennis heb, ga ik door, want ik weet dat het waar is. Hoeveel weten het? Hoeveel kunnen op basis van Gods woord en kennis een schild hanteren wat brandende pijlen kan doven. Werk aan het schild. Werk aan de omvang van het schild. Werk aan de dikte van het schild. Zoals die pijlen komen, dat ze doven op jouw schild. En doe die riem weer om. Ga maar op dieet. Doe die riem van de waarheid om. Pak je vlees aan. Doe die riem aan. En pak het zwaard. Zodat je die pijlen kan breken met dat zwaard. Voor ze het schild raken, pak het. Waarheid is belangrijk. Waarheid is belangrijk. En de leugen is een realiteit. Weet u, dus daar rond ik af. Satan is de uitvinder van verdeel en heers. Satan is de uitvinder. Nee, dat was een Romein. Nee, dat zou hij willen. Die Romein is geïnspireerd. Verdeel en heers. Als er verdeeldheid is, hoef je niks te doen. Dan vechten ze wel onderling. Hoef je alleen maar een beetje bij te sturen. Zo werkt hij. En hoe verdeelt hij? Door leugens. En we zien het in de wereld. Verdeel en heers. Zaai tweedracht en sta erboven. En het begint in je hart. Daar word je al innerlijk verdeeld door leugenpijlen. In je relatie met je partner word je innerlijk verdeeld door leugenpijlen. Want ze komen ook wel eens uit je partner, ze komen ook wel eens uit mij. Of uit je vader of moeder als ze nog leefden. Of een goede collega. Of zelfs uit iemand van de bediening. Zeg niet dat er geen pijlen van leugen of pijlen van... Het kwam uit de mond van Petrus. Apostel. Wat zegt u? Ja, Bijbelstudie. Pijlen uit de mond van Kees. Nou, dan mag je echt wel een groot schild hebben. Nee, dat is onzin. Maar mensen, we moeten niet naïef zijn. Verdelen heers door de leugen. Maar wij kunnen er iets aan doen. We hebben het woord van de waarheid. Dat is Gods woord. Uw woord is de waarheid, zegt Jezus. We hebben de Heilige Geest van de waarheid. Jezus is de waarheid. Hij is Heer. En wij moeten een liefde voor de waarheid hebben. We moeten een liefde voor de waarheid hebben die sterker is dan voordeel. En gaan we dan de wereld verbeteren? Krijgen we dan een geweldige wereld? We zullen altijd als kerk in de minderheid blijven in deze wereld. Maar we zullen wel een verschil uitmaken. En al is het verschil nog zo klein, laten we het verschil toch doen. Al is het maar een beker koud water, zegt de Bijbel. Dat is al winst, zegt Jezus. Als je die aan iemand geeft, een beker koud water in mijn naam. En ook waarheid hoort er helemaal bij. Heerlijk, als ze van jou kunnen zeggen, het ging om het getuigenis bij de inleiding van Henk. Het getuigenis van, hij gelooft in God. Beetje vreemde man of een beetje vreemde vrouw. Maar... Hij is wel betrouwbaar. Hij is wel ijverig. Hij is wel eerlijk. Laat dat het getuigenis zijn. Goed, dit was de laatste pijl in de prediking. De volgende keer hoop ik het te hebben over wat ik al zei over stress, burn-out en al dat soort toestanden. En wat de Bijbel ons aanreikt om staande te blijven, niet opgebrand te raken, niet burn-out te raken. En we gaan afsluiten met het gebed. Vader, de onzichtbare brandende pijlen uit de duisternis zijn reëel. Maar wij hebben wapenrusting. En die vinden we in Efeze 6. Heere, leer ons om sterk te zijn in u en in de sterkte van uw macht. Om ons aan u te onderwerpen. Want als we die twee dingen doen, kunnen we stand houden tegen de vijand. En zullen we ook hun brandende pijlen kunnen doven met het schild van het geloof, Heer. En aangegord met de riem van de waarheid en het zwaard van de geest. Dat we niet alleen passief hoeven te zijn, Heer, maar dat we ook klappen kunnen uitdelen. Geestelijk wel te verstaan. Dank u wel voor al uw licht op ons pad en in ons leven. En wilt u maar helpen, Heer, dat onze wapenrusting in orde is. Niet verkrampt, niet in het vlees, maar onder de zalving van de geest. Amen. Amen.